In Matthäus 1 namelijk lezen wij in vers 22. Zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. 1 vers 21. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Punt. Ontleend aan, want er staat er natuurlijk in uw Bijbel ook keurig bij, afgedrukt aan Jesaja 7 vers 14. En er komt weer een van mijn vaste zinnen. Maar als je Jesaja 7 vers 14 leest, dan kom je niet zo gauw op het idee dat je daarvan doen hebt met de belofte van de komst van de Messias. Of degene die zijn volk zalig zou maken van hun zonde. Behalve dan natuurlijk dat mede dankzij de Rooms-Katholieke Kerk wij alle weten dat de Heer Jezus werd geacht geboren te worden uit de maagd. Hetgeen alom wedersproken wordt, omdat het niet schijnt te kunnen. En dus als je dat dan leest in Jesaja 7, oké, dat woord maagd, dat is de trigger, zal ik maar zeggen. Dan denk je toch aan de Messias. Maar dat komt omdat je al bevooroordeeld was, hè. Maar als je dat niet zou weten, zou je het daar niet uithalen. En degene die het achteraf ontkennen, die zeggen dat kan nou helemaal niet, die bestrijden ook dat het daar staat in Jesaja 7 vers 14. Die zeggen, ja, het staat voor een maagd, maar een maagd is ook in het Oud-Nederlands, maar ook in het Hebreeuws, gewoon één jonge vrouw. Eén ongetrouwde vrouw, want die worden tegenwoordig wel eens vaker zwanger, dus vooruit. Dat moet vroeger ook gekund hebben, lijkt mij. En er is ook eigenlijk niks tegenin te brengen, eerlijk gezegd, hoor, tegen dat soort argumentatie. Het wordt er blijkbaar met de haren bij gesleept. Maar goed, we hebben het daarover. En daarna, wat hadden we nog meer? Hoofdstuk 2, vers 5. Nou ja, die lag nog redelijk voor de hand. Want er was geschreven, vers 6, gij Bethlehem, land Juda. Gij zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Dat ligt nog voor de hand. Wat zou het anders kunnen betekenen, die uitspraken daar? Vooral als we ze niet opzoeken dan, hè? Dat ligt nog voor de hand. Daarna hebben we 2 vers 15. Waar de Heer Jezus, dat wil zeggen Jozef en Maria en het kinderken Jezus, moeten vluchten naar Egypte. En zij waren al daar, vers 15, tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ja, letterlijk uit Hosea 11 vers 1. Maar als u daar leest, komt u heus niet op de gedachte dat het over de Messias zal gaan. Sterker nog, u kunt bewijzen dat het niet over de Messias gaat. Want er staat over wie het gaat. Over Israël namelijk. Kan echt niet mis, hoor. Met andere woorden, dit is er dan toch wel erg bijgezocht. Niettemin, het staat er. En dan heb ik vers 17, waar het gaat over de beruchte kindermoord van Bethlehem, waarbij alle kinderen van het mannelijk geslacht van 2 jaar oud en daaronder gedood worden. En daar staat, dit is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia zeggende, een stem is in Rama gehoord. Ja, Rama. Wij dachten dat het Bethlehem was, maar vooruit. Een stem is in Rama gehoord. Geklag, gewenen, veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Nou is dat in Jeremia 31, waar het staat, al een heel vreemde tekst. En om eruit op te maken dat het slaat op de kindermoord in Bethlehem, ja hoor eens. Als je dit vers niet had en je las het in Jeremia 31, kwam je er absoluut niet op. Bovendien, waar gaat Jeremia 31 ook alweer over? Want Jeremia 31 kennen we toevallig. Zo uit het hoofd. Niet? Mede vanwege vers 31 van Jeremia 31. Dus daarom is hij makkelijk te onthouden. Zie, ik maak met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verband. Gaat over het nieuwe verband. Vanaf de eerste vers, het hele hoofdstuk door. En wat dit ermee te maken heeft, Nou ja, dan moet je wel erg van goede willen zijn. En daar hebben we het misschien nog over, als ik zo ver kom. Maar Rachel, dat weet u, dat was niet in Jeremia. Rachel, dat was in Genesis. En weende die over haar kinderen? Hè? Ik weet niet hoeveel tijd gehad ze heeft om te wenen. Nou ja, misschien over Jozef toen die... Maar dat kan niet, want die was nog niet weg. Jozef was er nog en toen werd Benjamin geboren. En daarna overleed Rachel bij de bevalling. Dus hoezo heeft zij geweend over haar kinderen? Het blijft dus een vreemde tekst in Jeremia 31. En zeker daarna in Matthäus 2. Want wat komt u mij nog niet vertellen van... Ik wist ook niet wat het betekent in Jeremia 31. Maar toen ik dit las in Matthäus 2 dacht ik... Oh ja, natuurlijk, daar gaat het over. Dan, dat is niet eerlijk, hè, zulke dingen. Dan heb je het nog niet... Dan weet je het, maar dan heb je het nog niet begrepen. Waar het over gaat. Nou goed. En dan hebben we nog vers 23... Want dan komt Jozef en het kindeken en zijn moeder komen weer in het beloofde land terug. Na 2 jaar, na de dood van Herodes, staat er, is gekomen in het land Israëls. Vers 21, wat trouwens een vreemde uitdrukking is in het land Israëls. Want het heet gewoon Judea. Maar vooruit. En als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes... vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom... is hij vertrokken in de delen van Galilea. Hij wilde terug naar Judea. Naar Bethlehem waarschijnlijk. De stad Davids, de stad van de familie. Waar de Heer Jezus ook geboren was. Maar ja, dat is Judea. En hij zag er wel tegenop. Omdat Archelaus daar koning was... Nou ja, wie er ook koning was, te vertrouwen waren jullie sowieso niet. Uit het huis van Herodes, maar vooruit, hè. Maar dan staat er... door goddelijke openbaring vermaand in de droom... is hij vertrokken in de delen van Galilea, naar het noorden dus. En daar gekomen zijn en nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Opdat vervuld zou worden... Ja hoor. Opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is... dat hij Nazarener zal geheten worden... Ik had eerst nog willen horen waar dat dan staat in het Oude Testament. Het staat in Richteren. Ja, maar niet over Jezus. En dan nog niet in de betekenis van een Nazarener in de zin van een inwoner van Nazareth. Daar was je ook nooit opgekomen in het Oude Testament. Je was er niet opgekomen. Bovendien, ik heb wel eens gehad dat mensen wegliepen uit de samenkomst toen ik vertelde dat ene Simpson, over wie zoiets gezegd wordt, dat in Nazarene zal geheten worden, dat Simpson een type was van de Heer Jezus. Maar men had zo'n lage dunk van Simpson, dat het dus helemaal niet meer paste. Met andere woorden, zo voor de hand ligt het nou allemaal ook weer niet. En daar gaat het maar om. Als je dit toch leest, dan moet je toch tot de conclusie komen dat die teksten er met hun haren zijn bijgetrokken. Of missen we iets? Heeft iemand dat een beetje leuk in elkaar zitten zetten, maar wij kijken er meteen doorheen? Dat denken theologen altijd, hè? Leuk in elkaar gezet, maar wij snappen het toch wel. Leuk in elkaar gezet uit al die verschillende bronnen, weet u wel. In Genesis bijvoorbeeld, hè? Maar wij zien toch nog steeds wat van wie komt. En wat wie geschreven heeft, enzovoorts. En dat weet ik hoeveel duizenden jaren later. Maar ja, die jongens hebben ervoor doorgeleerd, denk ik dan maar. Maar zo denkt men over die schrift dan. En dit, zeg maar, ja, dat is kloppend gemaakt. Waarom? Nou ja, om de geboorte van de Heer Jezus en heel zijn persoonlijkheid... enige oud-testamentische schriftuurlijke basis te geven, maar wij weten wel beter. Enzovoorts. En ik stop, kijk, er zijn nog veel meer van die teksten, er hoeft maar een paar hoofdstukken verder te gaan en dan gaat het gewoon zo door. Maar goed, daar ga ik maar niet op in, nu. Maar het punt is natuurlijk dat wij toch zouden begrijpen, laat ik het zo zeggen, wij zouden toch moeten kunnen begrijpen waarom die teksten erbij staan. En wat dan de zin van dat allemaal is. Nou ga ik natuurlijk niet weer een hele lange inleiding houden om opnieuw te vertellen dat vele profetieën nou eenmaal een dubbele vervulling hebben, waarvan één geforceerde, Dat hebben we nou uitgebreid genoeg gezien. En dat is waar we mee van doen hebben natuurlijk. Een geforceerde. Een vervulling eigenlijk alleen maar om de vervulling. Opdat niemand zou kunnen zeggen, dit is de Messias niet, want eerst hebben we nog profetie die vervuld moet worden, en die profetie die vervuld moet worden, en daar hebben we nog een profetie, en zo verder. Maar neem niet weg dat daarmee dezelfde profetieën, dus inderdaad twee, en soms nog meer vervullingen krijgen, en daarbij is het vaak ook nog van belang te zien dat de vervulling die wij zeker kennen, omdat de Bijbel die aangeeft, tegelijkertijd illustratief is voor de andere, meestal veel belangrijker vervulling. Zodat de profetie zich herhaalt. En dat is in elk geval wat wij zouden concluderen uit die eerste profetie die hier aangehaald wordt, namelijk uit Jesaja 7. Want die zoek ik dan even met u op, hè. De Heer was niet zo tevreden over Israël, om niet al te uitgebreid op de context in te hoeven gaan enzovoorts. Er werd gevraagd hoe het verder zou gaan. Nou, het zou slecht met het volk aflopen, want dat wordt uiteengezet. Maar ze wilden een teken hebben van de Heer. En de Heer zei, weet je wat, ik zal je een teken geven. Ik lees vers 13 eerst, hè. Toen zeide hij, hoort gij lieden nu, gij huis van David, is het u lieden te weinig dat gij de mensen moeder maakt, dat gij ook mijn God moeder maakt? Daarom zal de Heer zelf u lieden een teken geven. Agas wilde het niet vragen, maar via de profeet wordt gezegd, de Heer zelf zal u een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. En over zijn dieet heeft men meestal toch niet meer in het volgende vers. Maar goed, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En het is binnenkort kerst en dan wordt het weer allerwegen gelezen. Want er staat toch dat de Messias, de Heer Jezus, zal geboren worden uit de maagd. Er is nog maar de vraag, hè. Want kijk, zodra vragen gesteld worden over dit vers, wordt het ingewikkeld, altijd. En meestal is men dan de interesse kwijt, want tegen die tijd is het 1 januari en interesseert niemand dat meer. Dan gaat het daar niet meer over, dus laat maar zitten. Maar toch is hij interessant, want er staat niet, ziet, de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren. Slechts, er staat, daarom zal de Heer zelf uw lieden een teken geven. Ziet, de maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En daar heeft men het volgende op gevonden. Aangezien nou eenmaal een teken enige betekenis moet hebben. En je kunt dus de vraag stellen, waar is dit dan een teken van? En als je vraagt, waar is de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria een teken van? Dan heeft men geen antwoord. Wat betekent het? Als teken bedoel ik, hè? Niet wat is er het oorzakelijke gevolg van. Daar wordt wel over gespeculeerd overigens. Dat lees ik in mijn Bijbel ook nooit. Maar waar is het een teken van? Daar kom je dus niet uit. Daar heeft men dus het volgende op gevonden. Mede aan de hand van de context. Er moet in de dagen van Jesaja ergens een dame geweest zijn die Alma heette. Nou ja, dat is maagd, hè? Alma. Hè? En het is een meisjesnaam, ook in het Nederlands. Toch? Nee? Alma, ja. Ja, nou goed, maar men zegt, er moet in de dagen van Jesaja een jonge vrouw geweest zijn. Want, zegt men, want er staat echt zo in de boeken, er staat er gewoon in, dat is het woord Alma, maar dat betekent niet maagd in de technische betekenis van het woord. Wat dat ook wezen mogen, die leg ik een andere keer wel weer uit dan, hè. Maar dat kan ook gewoon, nou ja, het kan ook gewoon een jonge vrouw zijn. Ja, dat is in het Nederlands ook zo, hoewel dan wordt ze wel gewoonlijk geacht ongetrouwd te zijn en toch dus geen man te bekennen. Maar dat is tegenwoordig ook niet meer zo. Dus die woorden hebben hun betekenis verloren. En dat maakt het aan de ene kant lastig en aan de andere kant makkelijk om het woord te gebruiken natuurlijk. Maar men zegt dan, er moet daar in de dagen van Jesaja een jonge dame geweest zijn die gewoon op de natuurlijke wijze zwanger is geworden en een zoon heeft gebaard. En die heeft Immanuel geheten. En die had onder andere boter en honing en weet je veel. En voordat hij groot was of iets dergelijks kwam het oordeel over Efraïm en Juda. Want dat staat er dan allemaal zo bij. En daarna heeft men een antwoord op de vraag, waar is het een teken van? Het is het teken dan van de maagd Maria, vele jaren later. Een maagd in technische zin is het dan ineens. En die heeft ook een zoon gebaard en bij wijze van spreken heet hij Immanuel. Want God kwam immers tot ons toen de Heer Jezus geboren werd. Want Immanuel betekent God met ons. En dus zingen we dat, God met ons, Immanuel. Hetgeen, laten we zeggen, bijbels dan wel theologisch ook nog wel wat twijfelachtig is. Want kwam God met ons of werd hij mens? Hoe was het ook weer? Er zitten zoveel haken en ogen aan het verhaal. Maar het klopt ook helemaal niet, hè? Kijk, waar het om gaat is natuurlijk heel simpel. Hier staat, daarom zal de Heer zelf jullie een teken geven. Hij gaf dat teken ook, maar het was wel wat laat. Dat wil zeggen een jaartje of 600-700 later. Want de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd wordt beschreven dus als één teken. Waarom ook niet, zeg. Wat deed de Heer Jezus eigenlijk voor in zijn leven lang, voor zover wij weten en vermeld vinden in de Bijbel? Wat deed hij? Hij deed tekenen. En als het geen wonderen waren, dan waren dat nog tekenen. Ik bedoel zo, alles wat hij deed had een betekenis. Althans, voor zover vermeld in onze Bijbels, en daarom is het ook vermeld in onze Bijbels. Er is niks uitgezonderd. Al die geschiedenissen hebben op een of andere wijze een geestelijke, een overdrachtelijke, een profetische, een typologische, hoe je het maar noemt, betekenis. Daarom staan ze erin. En dat is niet pas vanaf 12-jarige leeftijd of 30-jarige leeftijd of wat het maar was. Maar gewoon vanaf zijn geboorte, dus. Waarom niet? Het is een teken. En er is ook geen probleem aan dat het een teken. Het was een wonder ook, ja, dat is waar. Maar los daarvan, het hoeft niet een wonder te zijn om een teken te zijn. Ik heb het nou niet over het wonder, ik heb het nou over het teken. Het probleem daarvan is vervolgens, maar waar is het dan een teken van? De geboorte van de Heer Jezus uit de maagd. En om een of andere reden komt men daar niet op. Ik weet niet waar dat aan ligt. Niemand stelt ooit die vragen. De Heer deed een teken, zus en een teken zo. En de vraag, nou ja, zelden vraagt iemand, maar wat betekent het dan? En toch, dat is precies waar het om gaat. Als het wonder vraagt het aandacht, maar dan nog, het hoeft niet een wonder te zijn om een teken te zijn. Ik bedoel dit, het meest bekende teken dat wij kennen is het avondmaal, brood en wijn. Ik denk dat dat het meest bekende teken is. Het is geen wonder. Alleen heeft men het ervan gemaakt. En in de reformatie heeft men daarna grote problemen gemaakt over in welke mate het dan een wonder was. U weet wel dat het brood verandert in het lichaam van Christus en de wijn verandert in het letterlijke bloed van Christus. En of dat nou wel of niet zo is en hoe je dat precies moet formuleren en met welke Latijnse dan wel Griekse termen dat dan gezegd moet worden om waar te kunnen zijn enzovoort. Daar hebben ze altijd mee gegoocheld, inclusief de levende drie eenheid altijd. Hè? Het is net politiek, hangt van de formule af enzovoort. Maar het was geen wonder, het was gewoon een teken. En als de Heer zegt, dit is mijn lichaam, is dat gewoon een metafoor. De meest voorkomende stijlfiguur in welke taal dan ook. En om dan te zeggen dat het letterlijk betekent dat het verandert in wat niemand begrijpen kan, en bovendien voegt het niks toe aan het hele idee, overigens. Maar goed, hè. Drinkt allen daaruit, want het is het bloed des Nieuwe Testaments. Nou, het was geen bloed van het Nieuwe Testament, het was wijn. Maar het was een metafoor. Een eenvoudige stijlfiguur in de betekenis van dit is een beeld van. Dit is een voorstelling van. Waarom ook niet? Heel de stoffelijke wereld is voorstelling van. Alles wat wij kennen in de schepping als zodanig, had ik moeten zeggen in de natuur, dat mag ook, is op een of andere wijze uitbeelding van God en zijn werk. Dat wij dat niet allemaal weten, ja, dat is een ander verhaal natuurlijk. Dat verandert daar ook niks aan. Het is symboliek, heel de schepping is symboliek. Als het als het een creatie is, als het dus kunst is, om zo te zeggen, dan beeldt het iets uit. En dat is de ellende van de moderne kunst, zuster. Het beeldt niets meer uit. Je moet het zelf bedenken erbij. Wegens gebrek aan inventiviteit van de kunstenaar laat hij het aan ons over om er wat bij te bedenken. Waarbij ons ook overschat natuurlijk, want als er niks in zit, kan je er ook niks in leggen. Hè? Ik vind het allemaal zulke onzin allemaal. Dat is geen kunst. Mijn kat kan ook een schilderij maken. Ja. En als je flink gestoord bent, zie je er ook nog wat in. Dan moet je bij de psychiater vertellen wat je ziet in die tekeningen van het behang enzovoorts. En aan de hand daarvan maak je een psychoanalyse. Dat hebben de jongens volgeleerd. Heel lang. Terecht, lijkt mij. Daarom kunnen wij dat niet volgen. Maar laat me zitten. Tekenen. En ik ben er stellig van overtuigd dat de geboorte van de Heer Jezus gewoon inderdaad vervulling is van Jesaja 7 vers 14. Maar dat betekent dan dus dat die geboorte van de Heer Jezus uit de maagd, zoals vermeld, uit de vrouw die geen man bekende, zo zei Maria dat zelf immers, dat een teken is. De vraag is alleen een teken waarvan. En die mag niet al te moeilijk zijn. Want hoe heette zijn vader? Nee, de wettige vader. Moet je ook altijd uitleggen tegenwoordig. De wettige vader. Maar dat heet vader. De wettige, hoe heette die ook weer? Jozef, nou dan weet je toch al. Waar het een teken van is of niet? En daarna heb je nog, hoe heette zijn moeder? Maria, nou dan weet je het toch al. Of niet? Maria is Mirjam en Mirjam is een beeld van de 10 stammen van Israël melaats in de wereld. Terwijl, of kennen jullie de geschiedenis niet? Mirjam werd melaats, weet u nog? Ze zag het niet zo zitten met Mozes, toen werd ze melaats. Is een beeld van de 10 stammen, zagen het niet zo zitten met de wet, waarvan Mozes de uitbeelding is, want typologie, gaat over elkaar heen. En dus werd ze buiten de legerplaats gestoten, want ze was ineens melaats. En toen stond heel de geschiedenis van Israël stil. Pas toen Mirjam genezen was, toen trok Israël weer verder door de woestijn. Waar is Mirjam een beeld van? Van de 10 stammen van Israël in de verstrooiing, nooit onder de wet geleefd, wil met Mozes niks van doen hebben, is dus in ballingschap gestuurd en de geschiedenis gaat pas weer verder als die 10 stammen genezen zijn. Dat is Mirjam. Om een van de belangrijkste details maar te noemen. En daarna kun je bijna geen vrouw in het Nieuwe Testament tegenkomen of ze heet Mirjam, bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken, want dit is ook een stijlfiguur, heet een parabool, maar vanuit. Dat was lichtelijk overdreven. Maar dat weet u toch, hè? Maria enzovoorts. Nou goed, Maria is een beeld van de 10 stammen van Israël. Waar is Jozef een beeld van? Van hetzelfde, maar nu op een iets hoger, namelijk geestelijk, namelijk mannelijk niveau. Het is het volk waaraan God zijn beloften gedaan heeft. Het volk dat hij geroepen heeft of gesteld heeft om het eerstgeborene te zijn. Want dat is aan Jozef beloofd. Nou ja, aan zijn nakomelingen. Toch? Want de beloften die God gedaan heeft, de bekende beloften, de beloften, waren Abraham, Isaac, Jacob. En dan doen we er meestal het zwijgen toe, omdat de Bijbel er soms ook het zwijgen toe doet, maar het ging wel degelijk verder. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim. En dus de opvolger van Mozes, als leider van Israël, heette, nou als het een Griek geweest, maar het was een Israëliet, maar als het een Griek geweest was, had hij Jezus geheten. Maar goed, het was een Jood en het was nog Hebreeuws, dus hij heette Jozua, de opvolger van Mozes. Volgt u hem? Mozes is het oude verbond der wet, dan breekt het nieuwe verbond aan. Wie heeft de leiding? Yeshua, of hoe ze het maar uitspreken tegenwoordig. En uit welke stam was hij? Nee, ik hoorde hem. Uit Ephraim? Ja, Mozes werd opgevolgd door iemand uit Ephraim, een afstammeling van Jozef. Sterker nog, de eerstgeborene van Jozef, want Ephraim was hoofd, of Jozua was stamoudste, opperhoofd noemen Amerikanen dat. Hij was stamoudste van de stam van Ephraim, en Ephraim was de eerstgeborene na Jozef. Dus je krijgt inderdaad Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim, en als je dan nog een naam moet noemen, noem je Jozua. Als je de Danen nog een moet noemen, dan noem je de eerste koning van het Tienstammenrijk, want die was ook het Efraïm. Jerobeam. Ja. Ja. Maar goed, je moet die lijn vasthouden. En waar het dus om gaat, is dat Jozef staat voor die belofte van eerstgeboorterecht. Dat lees je ook meteen in Genesis, wat was het, is het 37, waar de geschiedenis van Jozef begint, of was het 36, 37, hè? Maar de geschiedenis van Jozef begint. Hij krijgt meteen een veelvervige rok, dat is een koninklijke mantel feitelijk, volgens de Bijbel zelf trouwens ook. En dan weet je meteen, omdat heel Genesis immers gaat over de vraag wie erft het eerste geboorterecht in de nieuwe generatie. Je leest de eerste versen van Genesis 37 en dan weet je meteen, dat gaat Jozef worden. Alleen het wordt wel ingewikkeld, maar niettemin wordt het Jozef. Met andere woorden, je hebt daar de man, Jozef, aan wie de beloften gedaan zijn, omtrent eerstgeboorterecht, en dus eigenlijk omtrent een nieuw verbond, want het zit er allemaal aan vast, hè. En een hoge priesterschap, nou, de ordening van Melchizedek zit er ook aan vast, maar die kan ik nou allemaal zo gauw niet uitleggen, maar het zit allemaal vast aan de beloften aan Abraham. Maar Jozef is daar de drager van. Althans, iemand met de naam Jozef. De naam Jozef staat daarvoor. Het mannelijke, de belofte. En in de praktijk heb je daar dat volk. Uitgebeeld in Maria. Die twee waren nog niet bij elkaar gekomen. Maar ze waren wel verloofd. Dat wil zeggen, Maria was weliswaar niet getrouwd met Jozef, leefde niet in gemeenschap met hem, kon dus zogezegd ook inderdaad niet zwanger zijn, maar de beloften waren, de symboliek, beloften waren wel degelijk op haar van toepassing. En dan nog een keer hetzelfde verhaal. Daar heb je ergens dat volk van die 10 stammen afkomstig. Nee, ook al niet meer in Assur uiteraard, maar inmiddels uitgezworven naar West-Europa was het, en is het trouwens maar vooruit, maar inmiddels uitgezworven, maar wel degelijk drager van de beloften omtrent eerst geboorterecht, want de beloften, de verkiezingen gods, de roepingen gods zijn onberouwelijk. Het is heus letterlijk gedaan, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm, en het ging met de 10 stammen mee in de ballingschap. En daarna vraag je af, hoe gaat het ooit nog een keer verder? Daar is dat volk dan, levend ergens op aarde. Waar ook, want het doet er nou niet toe. Zie. En daar is Maria een beeld van. Welke Maria? Ja, dat maakt niet uit. Allemaal. Ook die ene die als zondares beschreven wordt, maar waarvan ook gezegd wordt dat van haar 7 boze geesten zijn uitgegaan. Die Maria. En pas dat maar rustig toe op dat volk. Overgeleverd aan afgoderij, want de boze geesten zijn de afgoden, de afgoden zijn de boze geesten, zegt Paulus in 1 Korinthe 10, dan weten we dat ook weer. En van dat volk is die afgoderij weggedaan, enzovoorts. En zoals de vrouw daarna de Heer diende, zo diende daarna dat volk de Heer. Voor 100%? Nee, dat doet niemand voor 100%. Het volk ook niet, en Maria ook niet. Maar het is wel ook die Maria die dus zat aan de voeten van de Heer Jezus. Van wie gezegd wordt, zij heeft het goede deel gekozen. Die Maria is het ook. En vandaar, ben u nog wakker? Mooi. Vandaar ook dat er dus verhalen in omloop zijn, dikke boeken inmiddels, over de relatie van Jezus van Nazareth en Maria, Magdalena, bijgenaamd van Bethanië, want het is 100% dezelfde, ongeacht of u Rooms-Katholiek of protestant bent. En men vertelt dan van, ja, maar die twee hadden een verhouding, die hebben kinderen gekregen en het is allemaal geheim. De kruisridders, hoe heet het ook weer, Tempeliers en Zuid-Frankrijk. Want daar heeft ze het laatst gewoond, dat klopt precies. En daar wordt het verhaal dus aan opgehangen. En er zit een kern van waarheid in, maar historisch is het niet. Maar symbolisch is er wel degelijk een relatie tussen de Heer en die Maria. Omdat het de uitbeelding is van de relatie tussen de Heer en die 10 stammen van Israël. Hebben ze dan gemeenschap met elkaar? Nee. Nee, dat niet. Maar er is iets mee. Want aan de ene kant heb je, en dan ga ik weer terug naar het verhaal langs de rand, hè. oefening in typologisch denken. Aan de ene kant hebben we Jozef, dat zijn zeg maar de papieren waarin staat dat aan Efraïm het eerstgeboorterecht beloofd is, dat hij de erfgenaam is van de belofte. Dat is Jozef. En dat moet een keer terechtkomen bij dat volk en dat is Maria. Maar de aardigheid is dat voordat die 10 stammen de naam des Heren aanroepen als zodanig, zal ik maar zeggen, voordat er gemeenschap is tussen de Heer en dat volk, wordt er een volk uitgeboren. En verschijnt daar toch de erfgenaam van het eerstgeboorterecht. Hoort u wat ik nu zei? Je moet natuurlijk wel een beetje wat weten van dat Bijbelse, van de Bijbelse geschiedenis, laten we zeggen, van het plan der eeuwen. Ik bedoel dit, je moet dan natuurlijk toch weten dat sinds de eerste komst van Christus, om zo te zeggen, God de wereld heeft losgelaten, in duisternis heeft achtergelaten, de kennis uit de wereld teniet gedaan heeft, 1 Korinthe 2, ontleend aan het Oude Testament, nee, 1 Korinthe 1, ontleend aan het Oude Testament. Kortom, het was dag en de Heer Jezus was het licht der wereld, maar hij zei, werk zolang het dag is, want de nacht komt. En daar gaat feitelijk het hele Johannes-evangelie over, vanaf hoofdstuk 1 tot het eind aan toe, lees het maar door. En tel ondertussen trouwens ook de 7 nachten in het Johannes-evangelie, dat is ook wel aardig. Waarom? Omdat de Heer heeft het licht uitgedaan in de wereld. Hij heeft de wereld losgelaten, hij heeft het vele malen in het Oude Testament aangekondigd. En waar de Heer licht is, heeft hij dus het licht uitgedaan, is de wereld in duisternis achtergebleven. Dat was hun eigen keus, want ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dat is inmiddels, geloof ik, Johannes 3 dan. Dat was dat hoofdstuk waar Nicodemus tot Jezus kwam bij nacht enzovoort. Wel een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, nog steeds. De wereld is in duisternis, de wereld weet niks en voor zover er licht in de wereld was ooit, is het licht verdwenen. Wij weten niks meer, wij zijn kwijtgeraakt. Dat is wat de Bijbel erover leert, bovendien leerde ik dat op school. Hoe kan het dat je vroeger van die grote beschavingen had en toen kwam ineens de middeleeuwen, toen wist niemand meer wat, hoe kwam dat? Moesten wij netjes op school leren. Op de lagere school. We hebben niet zoveel meer gehad, broeder, dan dat is moet lagere school geweest zijn. Bij wijze van spreken. Maar de bibliotheek van Constantinopel verbrandde, de bibliotheek van Alexandrië verbrandde, de bibliotheek van de tempel in Jeruzalem verbrandde en meer bibliotheken waren er feitelijk niet. Weg, alles zoek. Daarna leren wij dat het, of all people, Ismaël dan wel Esau was, ik bedoel de Mohammedanen, de islam, die voor ons nog het een en ander bewaard heeft, vandaar dat bepaalde takken van wetenschap bij ons nog altijd in het Arabisch benoemd worden. Hoewel, ze hebben algebra opgegeven, hè? Ja. Maar Aldebaran bestaat nog, hè? Nou goed, en al die andere als. Nou goed, dat doet er nou niet toe, maar het licht ging uit. En dat is de positie van de wereld. Met andere woorden, God heeft de wereld losgelaten. Alle volkeren? Nou, officieel wel, in elk geval. Maar wij lezen ergens. Ja, ergens. Ik had het voor me liggen. Jesaja. Hoofdstuk 8 was dat, dus één bladzijde. Nee, ik ga het nou niet weer lezen. Misschien een andere keer, maar nu even niet, hè. Maar de Jesaja 8, daar wordt gesproken over een volk dat dan toch niet verduisterd wordt. Althans, niet gans, hebben de vertalers ervan gemaakt. Zodat het toch ergens nog wel wat licht zou zijn. Maar daar heb ik het nou maar niet over, want dan wordt het ingewikkeld. Maar in het algemeen, God heeft de wereld losgelaten, de volkeren losgelaten. Zijn de Angelsaksen het volk van God dan? Die 10 stammen, weet je wel. De Angelsaksen zijn dat. Waarom, dat ga ik niet uitleggen. Algemeen bekend en algemeen bestreden, omdat men niet geloven wil. Ook zo'n onzin. Maar goed. Maar is dat het volk van God? Kun je daar de Heer vinden? Nee, officieel niet. Niettemin, als je hem echt zoekt, kun je toch het beste in die kringen terecht. Want daar vind je toch verhoudingsgewijs tot op vandaag nog steeds de meeste gelovigen. Het zijn er uiteraard veel te weinig. Maar goed. Hè? Maar waar het over gaat is dus, dat weliswaar die beloften van dat huwelijk vervuld zouden moeten worden. Maar officieel was er geen gemeenschap tussen de heer en die 10 stammen. Maar in de praktijk maakte het weinig uit, want er is wel degelijk, het heeft wel degelijk vrucht gedragen. Dat wil zeggen, er is in die relatie wel degelijk een zoon geboren. Maar ja, en ik weet, ik zeg het laconiek, maar en misschien wat lomp, maar dan blijft het u misschien beter bij. Het probleem is natuurlijk dat als men gewend is de gemeente als zodanig, het christendom, de gemeente, voor het geval u niet weet wat de gemeente is, voor zover u de gemeente ziet als een vrouwtje, mist u dus hier de clou. En in heel wat meer schriftplaatsen trouwens. Hier, hier te beginnen en eindigend ongeveer in Openbaring 12. Want dan lees je ook over een mannelijke zoon die uit een vrouw geboren wordt. En tussenin lees je ook nog het een en ander. En zolang je de gemeente ziet als een vrouwtje, als een meisje. En liefst ook nog zelfs als een bruid. Liefst ook nog als een maagd trouwens. Wat niet hetzelfde is overigens. Dan mis je dit natuurlijk volkomen. Maar het is nou eenmaal zo dat de gemeente in de eerste plaats beschreven wordt als man. Begrijp je me goed? De gemeente staat in een dienende relatie tot de Heer Jezus Christus en uit dien hoofde wordt de gemeente geacht vrouwelijk te zijn. Maar het neemt niet weg dat voor alle andere doeleinden de gemeente als eerstgeboren een man is. En bovendien is op de gemeente van toepassing al wat, al wat de baarmoeder opent en mannelijk is, is mijn, spreekt de Heer. Dat is de gemeente namelijk. Daarom zijn wij voor de Heer bestemd. Daarom zijn wij eerstgeborenen enzovoorts. En daarom zullen we delen in de heerlijkheid van Christus en met hem heersen, met hem oordelen. En we zijn gemaakt tot koningen en priesters. Dat zijn normaal geen vrouwtjes hoor. Hebben we die nog? De gemeente zou komen tot mannelijke rijpheid, Efeze 4. Ik hoop maar dat u die schriftplaatsen kent, ik kan ze niet allemaal opzoeken. En als we aanbevelingen krijgen van de apostel Paulus, schrijft hij nog aan de gemeente en zegt, houd u mannelijk. Wat toch een beetje vreemd is voor het bruidje. En niet om iets lelijks te zeggen, maar het is zo onbijbels. De gemeente is die man. Sterker nog, de gemeente is niet de bruid, de gemeente is een bruidegom. En wordt ook als zodanig beschreven, zelfs al in het Oude Testament. De gemeente als lichaam van de man, als lichaam van Christus en dus als lichaam van de bruidegom. Kan niet missen. En zoals de bruid inderdaad een volk is, of zal zijn, namelijk Israël, zo is de bruidegom een volk, namelijk de gemeente. En daarom zouden wij komen tot mannelijke rijpheid. Dat is geloof ik nieuwe vertaling. Nou ja, bijna net zo oud als ik, dus vooruit. Maar NBG waar staat, hè? Komen tot, geloof ik. De mannelijke rijpheid in Efeze 4. De gemeente is een, man, een mannelijke zoon. En als je in Openbaring 12 leest over die vrouw die een kind baart. En zij baarde een mannelijke zoon die werd weggerukt tot God en zijn troon. Zou je toch meteen moeten begrijpen. Het is beslot een van de laatste bladzijden van de Bijbel. Dan moet je toch langzamerhand begrepen hebben wie die mannelijke zoon eigenlijk is. En wie die vrouw is uiteraard, die dan vlucht naar de woestijn in een plaats haar van God bereid gedurende 3,5 jaar, wat heel toevallig net zo lang is als de tweede, als de eerste helft van de 70ste week van Daniel. En die is weer net zo lang als de tweede helft, ja precies, dat is ook zo. Maar goed, het is Israël natuurlijk, die vrouw. En niet Maria. Dat hebben de Rooms-Katholieken ervan gemaakt. En wie die zoon is, ja, niet de Heere Jezus. Hoewel, die in de eerste plaats, laten we het zo zeggen, maar het is de gemeente. En weggerukt worden, dat is natuurlijk wel leuk dat men het een keer wat nauwkeuriger vertaald heeft, maar elders wordt het vertaald met opgenomen. De Heer tegemoet in de lucht in 1 Thessalonicenzen 4, het is volstrekt hetzelfde woord. Het is niet eens wegrukken, het is met kracht, krachtig wegnemen. Dat hoeft niet noodzakelijk een rukken te zijn. Het kan ook een zware klus zijn. Dat wil zeggen, er komen krachten aan te pas om dat te doen. En dat is zeker het geval bij de opname van de gemeente. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dan breekt inderdaad die 3,5 jaar aan. En nog eens 3,5 jaar, namelijk zijn er bij elkaar de 70ste week van Daniel. Dus het gaat er over een mannelijke zoon, namelijk gewoon de gemeente. Er is niks aan de hand. Niks moeilijks aan ook. En daar gaat het hier ook over. Want de geboorte van de Heer Jezus is één teken, zegt Jesaja. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En ik haalde erop dat de werkelijke betekenis ervan is dat inderdaad uit een volk dat de Heer niet dient, dat wil zeggen, is geen gemeenschap, daar wordt wel degelijk een zoon uitgeboren. De geboorte van de gemeente is dus zogezegd een maagdelijke geboorte. Het kan trouwens moeilijk anders, want je kunt zeggen de gemeente wordt geboren uit Israël aan de hand van Openbaring 12. Dan doen we maar net of u het allemaal helemaal wist, hè. Je kunt wel zeggen de gemeente wordt geboren uit één vrouw en de vrouw is Israël. Maar sinds wanneer dan is er gemeenschap tussen de Heer en Israël? Dat is goed geantwoord. Ja. Dat is er nooit geweest. Het had er zullen moeten zijn. Zullen moeten. Is er een Duitser in de zaal? Het had er geweest moeten zijn geworden in de dagen van het oude verbond, omdat de relatie tussen de Heer en Israël een huwelijksverbond was. Dan zegt u dat is beeldspraak, dan zeg ik, daar zit ik niet mee of het beeldspraak is of niet. Ik gebruik het gewoon als letterlijke taal, waarom niet? De Bijbel noemt het zo. De Heer was met Israël getrouwd, staat er toch? Nou goed, dan wordt er geacht gemeenschap te zijn en het wordt geacht ook, want dat was vroeger zo, hè, dan moesten ook kinderen uitgeboren worden, weet u wel. Dus het werd geacht een vruchtbare gemeenschap te zijn, maar er werd niks geboren. Sterker nog, men lezen de profetieën en men ziet de symboliek, die bovendien misschien nog wel wat nadrukkelijker is. De Heer beklaagt zich en zegt dat hij zijn vrouw wel lief heeft, maar dat die vrouw hem niet moet. Dat wil zeggen dat er geen gemeenschap plaatsvindt. Hetgeen zelfs in de Nederlandse wetgeving tot voor zeer kort, en ook in de Rooms-Katholieke wetgeving, wat een heel ander ding is trouwens, nog steeds oorzaak is, dat wil zeggen aanleiding is tot echtscheiding. Dan wel ontbinding van het huwelijk, dan wel ongeldig verklaring van het huwelijk. Omdat je kan wel een huwelijk sluiten, zei de wetgever, maar het huwelijk moet ook, broeders en zusters, moet ook geconsumeerd worden. Want zo heet dat. Het moet geconsumeerd worden. En als het niet geconsumeerd wordt, dan wordt het als ongeldig beschouwd. En tegenwoordig consumeert men het zonder dat het gesloten wordt. Ja, dat... We hebben er van alles op gevonden. Maar goed, dat doet er nou ook allemaal niet toe. Maar de Heer beklaagt zich dat het huwelijk niet geconsumeerd werd. Ze wilden hem niet. Want het idee was trouwens dat dat mannelijke zaad dat aan die vrouw gegeven zou worden, is gewoon het woord van God, het woord dat hij sprak. Ik heb dan Petrus gevraagd, die zei dat heet het zaad der wedergeboorte. Maar Israël wilde dat woord niet. Dat is dubbelzinnig zeggen, ze wilden zich niet onderwerpen aan de Heer. Nou goed, en dus werd dat huwelijk ontbonden dan wel ongeldig verklaard. En dus vraagt de Heer bij gelegenheid spottend, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Jesaja. Nou ja, minstens, ik beschouw het als van toepassing op heel Israël voor de gelegenheid, maar in ieder geval minstens van toepassing op de 10 stammen. Enzovoorts. Dat wil zeggen, daar kon niks uitgeboren worden, het was een onvruchtbaar huwelijk. Daarna zeg ik dat al die onvruchtbare huwelijken in de Bijbel daar een uitbeelding van zijn. En het waren er nogal wat, of had ik moeten zeggen onvruchtbare vrouwen. Waar het namelijk altijd om gaat, is dat om een of andere reden, en dat kunnen heel verschillende redenen zijn, er geen conceptie plaatsvond. Ja, er waren een heleboel manieren waarop geen conceptie plaatsvond, maar die ga ik u vanavond niet uitleggen. Maar dat komt nogal eens voor in de Bijbel. En gewoonlijk door een wonder gods wordt de vrouw dan toch ineens vruchtbaar. En dan baart zij haar eerstgeboren zoon, op wiens hoofd geen scheermes zou zijn. En waar brengt ze hem ook alweer naartoe? Dus 1 Samuel. Naar de tempel. Ja. Nou goed. Waar het een beeld van is, altijd van hetzelfde. Namelijk van de geboorte van de gemeente van eerstelingen uit de vrouw die de man niet bekende. Hoe kan uit de 10 stammen nou de gemeente geboren worden? Want de 10 stammen kennen de Heer niet. En toch gebeurt het. Want hij woont niet in zijn volk, spreekt niet tot zijn volk, spreekt überhaupt niet trouwens in onze dagen. Hij zwijgt. Dat is het kenmerk voor onze tegenwoordige tijd. God zwijgt. Hij zal zijn aangezicht verbergen. Niettemin wordt uit de vrouw, uit de maagd dus feitelijk, een zoon geboren. Die opent de baarmoeder, het is dus de eerstgeborene uit Israël. En is dus bestemd voor de hemel, daar danken wij onze hemelse positie aan. Want voor de rest lees je nergens in de Bijbel dat gelovigen naar de hemel gaan. Je leest in de Bijbel dat gelovigen zullen opstaan ter jongste dagen. En zullen wonen daarna op in de nieuwe schepping, op de nieuwe aarde. Dat de gemeente naar de hemel gaat is uitzonderlijk. Het duurt wat lang al die uitzondering, maar het is nog steeds geen regel geworden, het is de uitzondering. Op grond van het eerstgeboorterecht van de gemeente. En voor zover wij priesters zijn geworden onder het nieuwe verbond, is het omdat wij eerstgeborenen zijn, anders kun je geen priester worden. Lees maar na in het Oude Testament. En koningschap is helemaal eerstgeboorterecht. Kortom, het zijn allemaal dingen die op ons van toepassing gebracht zijn in onze dagen. Wij worden geacht geboren te zijn, zonder dat de vrouw de man bekend heeft. En we worden dus voortgebracht, worden dus geacht voortgebracht te zijn door een wonder Gods. En dat is ook zo. En daarna zegt de Heer, zou ik die openbreek niet voortbrengen? Wat is dat, Jesaja 66? Dat wil zeggen, na de gemeente komt er nog meer. En wat de maagdelijke geboorte, we moeten dingen gaan pauzeren. Maar als ik te lang praat, knip ik dit wat ik nu ga zeggen, er weer toch weer uit. We moeten dringend gaan pauzeren. Maar de aardigheid is dat als er geen conceptie heeft plaatsgevonden. En er wordt toch wat geboren. En niet meteen roepen, dat kan niet, want het kan wel, het komt in de natuur voor. Als er geen conceptie heeft plaatsgevonden en er wordt toch wat geboren, dan wel voortgebracht, dan is het van het mannelijk geslacht. Heb ik nagevraagd aan een bij. Bij wijze van spreken, ja. Nou goed. Dat heet, hoe heet dat ook alweer? Parthenogenese heet dat. En dat betekent, dat is officiële term, parthenogenese. En partheno, dat is van parthenos, namelijk de maagd. En genese is van genesis, namelijk wording. Dus het is wording uit de maagd. Dat is een wetenschappelijke term voor heel dit verschijnsel. Alleen normaal gesproken komt het bij mensen niet voor. Maar bij sommige dieren wel. En met deze dingen in gedachten gaan we weer naar Matteüs 1 vers 20. Het laatste deel van het vers, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest, wordt dus dubbelzinnig. Want het is een uitspraak dan dus ook over de totstandkoming, de geboorte van de gemeente als zodanig. En dat is inderdaad een werk van de Heilige Geest. Sterker nog, dat is wat de Geest per definitie doet. Want de uitdrukking Heilige Geest wordt eigenlijk in de Bijbel gereserveerd voor het werk Gods, het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Het is de aanduiding van Christus, maar dan niet de zienlijke, dus in een tastbare gedaante, maar als de onzienlijke. Dat is de Heilige Geest. Dat wil zeggen, daarop wordt die uitdrukking in de Bijbel steeds van toepassing gebracht. Inclusief hier op dubbelzinnige wijze op de geboorte van de Heer Jezus, maar daarmee is het meteen een aanduiding van de geboorte van de gemeente als zodanig. Het is het werk van de Geest die ons in heel de waarheid leidt en die ons leidt naar onze zoonstelling. Daarom heet de Heilige Geest ook de Geest der waarheid, maar ook de Geest der zoonstelling. U weet wel, in de Statenvertaling de Geest van de aanneming tot kinderen staat er dan abusievelijk, hè? In bijvoorbeeld Romeinen 8. En in Galaten 4, ja. En daarna staat er, zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, Jehovah's redding. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En ook die zou je dan consequent door moeten trekken. En die klopt ook. Want, om kort te gaan, maar ja, dat zijn heel... Het zijn op zichzelf staande onderwerpen eigenlijk allemaal. Als ooit in de toekomst Israël zalig gemaakt wordt van hun zonden. Kortom, als ooit in de toekomst Israël het woord Gods ontvangt en gelooft. en dus tot bekering komt. Hoe komt dat dan? Wie doet dat dan? Ja, dit is een lastige vraag. Maar het antwoord is, dat komt door de gemeente. Want wij leren uit de schrift dat bij de ongehoorzaamheid van Israël als zodanig en in laatste instantie het Joodse volk, het woord van God in de praktijk, want nauwkeuriger zeg ik het nu niet, in de praktijk is toevertrouwd niet meer aan de Joden, maar aan de gemeente, de tempel, dat huis Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid, dat wil zeggen dat woord is ons toebetrouwd. En als dus in de toekomst alsnog het Joodse volk dan wel geheel Israël zalig wordt, dan is het omdat het evangelie gehoord heeft van de gemeente. Dat wil zeggen, de gemeente zou aan Israël het evangelie prediken. Dat is in onze bedeling zo, maar dat blijft zo. Alleen in onze bedeling heeft het geen resultaat. Dat is namelijk technisch onmogelijk. We houden dat woord er vanavond in, hè, technisch. Het is technisch onmogelijk, want het is heel gemakkelijk uit te leggen. Als een Jood vandaag tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de gemeente. Dus als vandaag alle Joden tot geloof komen, zouden komen, stel dat het kon, zouden ze allemaal toegevoegd worden aan de gemeente, dan heb je nog niet een bekeerd Joods volk. Dat is niet te doen. Toch? Dat is één. Punt twee is dat wij weten wanneer het Joodse volk in ieder geval officieel als volk tot bekering zal komen. We hebben er wel geen datum bij, maar we weten wel de tijden en de gelegenheden. Want omtrent de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat, enzovoort. Hè? En wij weten wanneer het Joodse volk officieel tot geloof komt. Dat is namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dus niet in onze dagen. Want in onze dagen worden alle gelovigen toegevoegd aan de gemeente. En wij als gelovigen, als gemeente in onze dagen, zijn verantwoordelijk om het evangelie te prediken. Net zo goed, eerst de Jood en ook de Griek, want dat is de normale volgorde. Is ook zo gebleven. En u kunt het lezen met name in, laten we zeggen, Romeinen 11. Want daar wordt het uitdrukkelijk beschreven. Namelijk dat als in de toekomst Israël zalig wordt, is het door ons, staat daar. Zo goed als de zaligheid tot ons gekomen is door het ongeloof van Israël, zo zullen zij barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid. Of hoe het er maar precies staat, tegen het einde van Romeinen 11. Maar Romeinen 9 tot en met 11 gaat in zijn geheel natuurlijk over die verwisseling van gemeente en Israël. En onder Israël primair te verstaan het Joodse volk. Om het niet al te moeilijk te maken, maar zo doet de apostel zelf dat daar ook. Met andere woorden, de gemeente zou aan Israël het evangelie prediken en zou dat nu doen en zou dat ook straks in de toekomst doen. Of dacht u dat we na de opname van de gemeente allemaal op een wolkje zitten met een harpje en blaren aan onze vingers? Als je dat niet gewend bent, broeder, dan krijg je blaren aan je vingers. Wat zei je? Dat hadden we al. Wij zijn al de rust ingegaan, dus dat verandert ook al niet. Nee, het werk van de gemeente wordt dan voortgezet. Er zijn ook schriftplaatsen die erover spreken en ook erover nadenken. We hebben een keer een heel seizoen daarover gesproken hier. Over het toekomstige werk van de gemeente, na de opname van de gemeente. Dus daar zullen we het verder ook niet meer over hebben. Maar hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ja, dat is ook zo. Zolang het niet nader gespecificeerd wordt en zolang er niet specifiek bij staat dat het is door zijn dood en opstanding, hoeven we daar niet de minste moeite mee te hebben. Wat de heer Perslot deed in zijn eerste komst was weliswaar lijden en sterven, maar dat was het eind van het verhaal. Want wat hij deed in zijn bediening op aarde was het woord Gods prediken. En dat zullen wij in de toekomst ook doen. En in het heden, bij voorkeur ook, uiteraard. Nou goed. Maar dat is het hele idee. Bovendien, de naam Emmanuel wordt verder nergens in de Bijbel op de Heer Jezus persoonlijk van toepassing gebracht. Want er staat, gij zult zijn naam heten Jezus en niet gij zult zijn naam heten Emmanuel. En als je dan de naam Emmanuel op een of andere wijze nog wil terugvinden, als dat zou moeten, dan stel ik voor dat we hem terugvinden in Colossense. Ja, niet in het Hebreeuws uiteraard, hè. Maar dan gaat het over de verborgenheid en de bedeling van de verborgenheid, die door, met name door de apostel Paulus dan gepredikt wordt, waarom ook niet, het is zijn brief, dus hij is het. In Colossense 1 is dat nog, waar Paulus zegt dat hij een dienaar is, niet dienstknecht hoor, hij is een dienstknecht van Christus, maar hij is een dienaar van de gemeente, vers 24 en 25 van Colossense 1. Welker dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Want God doet een werk in het verborgene onder de heidenen. En noemen ze het belangrijkste heidense volk. Efraïm, ja, tien stammen van Israël, kan niet missen. En de Joden, ja, als je die tot de heidenen wil rekenen, prima, maar op grond van hun ongeloof. Zij zijn het eerste volk dat de Heer officieel verworpen heeft zelfs. Ik kan het moeilijk zeggen, dat is het belangrijkste volk onder de heidenen. Maar als je van Gods standpunt uit bezien een volk uit de heidenen moet aanwijzen, en het is niet Juda, dan is het Efraïm, en als het helemaal niet Israël is, dan is het Ismaël, dan is het Esau. En die speelt dus ook nog een rol, maar dat is in de toekomst na de opname van de gemeente. Daar hebben we het dus nu ook niet over. Maar God doet een verborgen werk in onze dagen, en daarvan staat dan, welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u. Dat is vrij naar Emmanuel, lijkt mij. God met ons. Christus onder u. In u staat er eigenlijk. Maar te midden van mag ook, want dat is ongeveer wat het betekent. Christus onder u. Namelijk onder de heidenen. Te midden van de heidenen, bij de heidenen. Dat is de tegenwoordige situatie. En als je de naam Emmanuel consequent toepast, dan moet je hem toepassen dus op de gemeente. En dan krijg je hetzelfde verhaal. Want waar vind je die gemeente dan? En waar vind je dus Christus, die in de gemeente is? Waar vind je Christus, wiens lichaam de gemeente is? Inderdaad, onder de heidenen in het algemeen. Maar u weet wel, op de kaart weet u wel die groene landen. Weet u wel, die groene, daar hebben we het al eens over gehad, hè? De christelijke volkeren. En dat zijn zo zonder meer de afstammelingen van de tien stammen van Israël. Toevalligerwijze. Maar zo steekt die in elkaar. Nou goed. Daarna sla ik dus toch maar om naar Matthäus 2, want dan moet ik omslaan. Waar de vraag was, maar waar zal dan de Christus, de Messias, geboren worden? Wel, dat is een leuke vraag, want we zijn nou toch driedimensionaal aan het denken. Als straks de Messias verschijnt, komt voor Israël, dan komt maar niet de persoon van de Heer Jezus, hoewel hij komt. Maar dan komt hij met zijn heiligen, dan wel met zijn engelen, dan wel, wij weten dat wanneer Christus geopenbaard wordt, wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is Colossense. En dat is zonder enige beeldspraak. Broeder, dat is ook nog zijn loon, maar dat komt uit Jesaja, die uitdrukking. Waar de gemeente beschreven wordt als behorend tot de bruidegom. En waar gezegd wordt dat hij komt, die bruidegom dus, dat hij komt met zijn loon. En dat is de gemeente, want de gemeente is zijn erfdeel. En dat staat zelfs op meerdere plaatsen in Jesaja. Maar goed, daar ga ik liever niet op in, anders kom ik weer terecht bij de eilanden der zee. En want dat staat er ook allemaal, hè, waar dat loon vandaan komt. Maar goed, maar hij komt niet alleen, maar hij komt met velen. Als wij in Lucas zouden lezen vandaag, Lucas 2 in plaats van Matthäus 2, dan lazen wij dus dat daar verschijnt de engel, verscheen er, ik ken hem niet meer uit het hoofd, het is ook al zo lang geleden dat we dat uit het hoofd moesten leren, maar goed, was er met de engel een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende ere zijn God, en dan weet je wie het zijn. Het zijn wij. Het is volstrekt de symboliek. Als in de toekomst de Messias verschijnt, verschijnt hij met een hemels heerleger. Want u en ik, wij als gelovigen, zijn toegevoegd aan de vele duizenden engelen. Dat staat in Hebreeën 12.
Ja, de gemeente kan zingen en engelen niet.
En bovendien kunnen wij zingen, broeder.
Ja.
In ieder geval Johannes de Heer, want die zei, want sinds ik ben bekeerd, heb ik zingen geleerd. Maar inderdaad, die zingende engelen, die kennen wij, want dan komen ze later min of meer tegen in Openbaring, in de vorm van cherubim, maar nog meer in de vorm van 24 oudsten, als uitbeelding van de gemeente. En weer hebben ze dezelfde gewoonte, ze doen hetzelfde, ze prijzen de Heer en ze hebben weer dezelfde tekst. Nou ja, een variant op diezelfde tekst, maar het is dezelfde tekst. Ik bedoel, eren zij God, enzovoorts. Dat is wat het is. En daar is de gemeente voor, om God te eren. Begrijp hem goed, dit is niet wat we zozeer letterlijk zouden doen, al zou ik niet weten waarom niet, maar het is de uitdrukking van wat wij overdrachtelijk doen natuurlijk. Wat we doen in onze levens, waar de gemeente voor is, tot eer van zijn naam, een volk voor zijn naam, tot een betoning van de rijkdom zijner genade en tot een betoning dan wel prediking van de veelkleurige wijsheid Gods. Dat is wat het is. En als straks de Messias komt, als de bruidegom verschijnt, wat was het, Jesaja 61 geloof ik, dan blijkt dat een volk te zijn onder leiding van die ene man, maar het is wel degelijk een volk. Waar het over gaat is inderdaad God met ons. Dat wordt van toepassing gebracht, in ieder geval in Colossense, op de huidige bedeling. En anders zou ik het niet weten. Ik zou geen schriftplaats weten die daar verband mee legt. Voor zover God ergens is op aarde, moet je hem zoeken in de gemeente en dus zoeken waar de gemeente is. Voor de rest geldt natuurlijk, hij is niet op aarde, hij heeft zich uit de wereld teruggetrokken en ook de gemeente wordt geacht niet te behoren tot de wereld, maar wordt geacht met hem gezet te zijn in de hemel. Niettemin, zegt ook Johannes 17, zijn wij op zekere wijze nog in de wereld, of Titus 2, op zekere wijze zijn wij nog in de tegenwoordige eeuw, dus het kan nog net, maar dan zou je de Heer in ieder geval niet zoeken in Jeruzalem of zoiets, hè? Je moet hem zoeken daar waar men in hem gelooft. En dan ben je terecht bij de heidenen. Nou goed, zeg dat maar tegen de Joden. Maar goed, Matthäus 2 dus weer. Waar zou de Messias geboren worden? In de zin van, waar komt hij vandaan? En dan staat er, ze zeiden tot hem te Bethlehem in Judea. Want alzo is geschreven door de profeet, gij Bethlehem, gij land van Juda, enzovoorts, ontleend aan Micha hoofdstuk 5, die zoeken we dus ook maar even op dan, hè. Het staat in verband met de toekomstige bekering van Israël, maar ook in verband met een oordeel dat over een goddeloos Israël zou komen. En met name, om een draad op te pakken, zijn wij in hoofdstuk 2 in elk geval aan het einde van dat hoofdstuk terecht, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Die kan niet missen, omdat daar staat vers 12 van Micha 2, voorzeker zal ik u, o Jacob, dat is niet maar Juda, hè, dat zijn 12 stammen, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Dat spreekt over de toekomstige verzameling van Israël nadat het tot bekering gekomen is, uiteraard. En dat is dus na de 70ste week van Daniël, want in Daniël 9 worden 70 weken van jaren aangekondigd tot aan de komst van de Messias. En dus tot aan de bekering van Israël. En dit is dus daarna, want daarna zal het terugverzameld worden. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Ik zal het vertalen met te Bosra. Want wij weten waar de Heer Israël zal verzamelen. Namelijk inderdaad in Edom. Het broedervolk in de woestijn van Edom. In Petra namelijk. De oude hoofdstad van Edom. En dat is Bosra. Als je in Petra geweest bent, ben je waarschijnlijk in Bosra geweest. Want Petra ligt niet daar beneden in dat dal, maar Petra ligt boven op die berg. Ooit geweest daar? Als je daar binnenkomt, dan loop je die sik uit. Een paar kilometer lang. Dan kom je op die weg langs de linkerkant heb je dan het theater. En dan kom je door een open stuk. En dan loop je recht tegen zo'n berg aan. En dan moet je rechtsaf naar Albiara, hè? Naar boven toe. Nee, naar Eldeer is dat naar boven toe. Maar dan loop je recht tegen zo'n berg aan. Maar op die berg, dat is de hoogte van Petra, de rots. Waar in de tijd, weet ik hoeveel duizend man naar beneden gegooid zijn. Onder Amazia was dat, geloof ik. Toen die Petra innam. Maar daar beneden, dat gebied binnen die bergen, dat wordt geacht een schaapskooi te zijn in het groot. En daarom heet het ook zo. Bosra. Schaapskooi. Maar het is het gebied van de hoofdstad van Edom in ieder geval. Want na de verwoesting van Edom hebben ze dat er bovenop nooit meer bewoond. Maar hebben ze het gebied daar beneden in het dal volgebouwd. En zo was het in de dagen van het Nieuwe Testament. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar daar zal de Heer Israël verzamelen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Ja, te Bosra, in de schaapskooi namelijk. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Dat is niet zingen, maar dat is gonzen. Geruis van de aanwezigheid van mensen. De doorbreker, Peres, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort, dus de sik, dus die lange kloof, zullen zij uitgaan. Namelijk door dezelfde uittrekken, want ze worden daar verzameld. En van daaruit zullen ze optrekken langs de koninklijke weg, heet dat. Zullen ze optrekken naar Jeruzalem. Dat wil zeggen in de richting van Amman eerst en daarna de Jordaan over. Hè? De oude route eigenlijk, de oude karavaanroute. Herken je meteen, als je dat één keer gezien hebt daar, herken je dit ook inderdaad meteen. Hoe dat in elkaar steekt. Ze gaan door die poort uit en hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. Namelijk de Heere in hun spits. De Heer gaat voorop. En dat zijn dus gebeurtenissen na het einde van de 70ste week van Daniël. Waarin Israël verzameld wordt, gedurende jaren denk ik, in Petra van over de hele wereld. En van daaruit is de route naar Jeruzalem toe dat gebouwd zal worden. En de eerste gelegenheid waarbij dit gebeurt wordt kennelijk hier beschreven. Hier trekt men op naar Jeruzalem. Om Jeruzalem na de 70ste week van Daniël dus te herbouwen. Nou goed. Maar dan weet je waar je bent. In de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus. De bekering van Israël enzovoorts. Maar ook een oordeel over de ongelovigen daaruit. Want in de woestijn zou de Heer hen oordelen. Hen onder de roede doen doorgaan. Is dat Ezechiël 20 of zo? Waar dat staat. Zal hen oordelen in de woestijn enzovoort. Dat is deze plek blijkbaar. Een plaats in de woestijn. Haar van God bereid heet het in Openbaring 12. Azal, een gereserveerde plaats, heet het in Zacharia 14, waar de komst van de Heer op de Olijfberg beschreven wordt en waar een gelovig overblijfsel uit een verwoest Jeruzalem naartoe vlucht. Die plek is dat, hè. Petra, Sela, Paran, Bosra, Teman. Er zijn nogal wat namen die voor het gebied gebruikt worden. En als je ze over elkaar legt, weet je precies waar je bent. Nou goed, maar over die gebeurtenissen gaat het. En dan staat er ineens in hoofdstuk 5. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Hoe kom, om het in het Afrikaans te zeggen. Hoe kom wordt hier nou ineens gesproken over de geboorte van de Heer Jezus? Het antwoord is, mijn antwoord is, dat het daar wel eens waar over gaat. Maar dat is niet het belangrijkste. Per slot, ik denk toch dat u wel met me zult kunnen instemmen als ik zeg dat het in de praktijk helemaal niet uitmaakt waar de Heer Jezus geboren werd. Nou ja, het maakt wat uit als er ergens gezegd is, het is in Bethlehem. Dan moet het ook in Bethlehem gebeuren. Maar voor de rest is het betrekkelijk onverschillig waar hij geboren zou zijn. Als hij maar is de afstammeling van Abraham, Isaac, Jacob en hoe het maar heten mag, David en zo verder. Dus zo belangrijk is het ook niet. Maar nu we het toch over hebben, de Heer werd geboren in Bethlehem. Maar noem nog eens iemand die geboren werd in Bethlehem. Hebben we al genoemd. Benji, ja. Benjamin. Werd geboren in Bethlehem. In de velden van Ephrata. Staat er allemaal keurig bij. Genesis 35 dacht ik. In vers 16. Zij reisden van Bethel. En er was nog een kleine streek lands om tot Ephrat. Daar heb je Ephrata. Tot Ephrat te komen. Wat lijkt het toch op Efraïm, hè? Dat is ook niet voor niks, hoor. Maar goed. Om tot Efra te komen, en Rachel baarde, en zij had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, haar leven uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni. Hetgeen vertaald wordt met zoon van mijn smarten, of zoiets. Maar zijn vader noemde hen Benjamin. Dat is ook een lastige, want Benjamin betekent zoon van de rechterhand namelijk. Jamin is een rechterhand, hè. Zoon van mijn rechterhand. Maar hij blijft wat moeilijk. Hij wordt namelijk, de naam wordt in het algemeen namelijk opgevat als zoon van mijn laatste dagen. In de zin van, dit is mijn laatste zoon. En daarom worden nakomertjes in onze dagen nog graag Benjamin genoemd. Totdat het er dik bovenop ligt, dus dan gaat de hype weer over. Maar, dat betekent de naam niet. Je vertaalt het of met zoon van mijn rechterhand, maar dan lijkt het op eerstgeboorterecht te slaan. Wat niet kan, want de eerstgeborene zit aan de rechterhand, hè? En je mag je handen dus niet verwisselen bij de eerstgeboortezegen, weet u nog? Rechterhand is de eerstgeboorterecht, daarom zit de Heer aan de rechterhand Gods, heet dat in Psalm 110. Maar goed. Maar Benjamin recht, ja, nou, die wordt wat moeilijk. En daarna hebben we Benjamin. Maar dat Jam, dat kan je nog vertalen met dag, hè? Maar als het zoon mijner dagen had moeten zijn, dan had het moeten zijn Benjamin. Met een M aan het eind. En de verklaring die men er eventueel voor geeft, is er staat een N aan het eind, omdat een M, een driepoot, is een 40. Dat is een normaal meervoud. Het eindigt in een veelheid. 40 staat voor een veelheid, een zinnelijke veelheid in deze wereld. Maar wat eindigt op een tweepoot, een N, dat is een 50, getalswaarde 50. Daarvan zegt men, ja, maar 50, dat is voorbij deze wereld. 50, dat is onzinnelijke wereld, eventueel de eeuwigheid. En daarom ziet men kans om via dit soort kabbalistiek, want dat is het eigenlijk, de naam Jamin te vertalen, niet met dagen, want dan had het een M, driepoot moeten zijn aan het eind, maar met laatste dagen, zo van, na die 50 komt niks meer. Die 50 is definitief, dat staat in de praktijk voor de eeuwigheid. Dit is een beetje een vereenvoudigde verklaring, maar anders duurt het veel te lang. En op die manier vertaalt men Benjamin met zoon van mijn laatste dagen. Nou ja, dat is hij misschien ook wel. Het is in ieder geval de laatste zoon, maar zal ik u eens wat anders vertellen? Rachel had twee zonen, namelijk Jozef, en toen een hele poos niks, en toen kwam alsnog deze Benjamin, en dat was het dan, en ze stierf. En de aardigheid is dat in de Bijbel blijkbaar, daar bedoel ik weer mee dat ik het niet uitleg, kan allemaal niet zo gauw, dat in de Bijbel Benjamin blijkbaar het beeld is van het gelovig overblijfsel uit de twee stammen van Israël. Benjamin en Juda, dat zijn de twee stamhemers. Benjamin was een kleine stam. Benjamin was zelfs bij gelegenheid eigenlijk officieel uitgeroeid. Toen hebben ze nog met wat moeite de maagdenroof. Maar goed, hebben ze met wat moeite toch gezorgd dat die stam dan toch weer voortbestond. Vanwege het erfdeel dat die stam nou eenmaal had enzovoort. Maar het werd met uitsterven bedreigd, zal ik maar zeggen. Het was een uitstervende, laten we zeggen, jodensoort, zal ik dan maar zeggen. Hè? Benjamin. Maar Benjamin onder Juda. Maar de aardigheid is dat Benjamin ene kant beschouwd wordt als gelovig overblijfsel uit de Joden. Daar is hij een type van. Maar dit is zuiver typologie. Maar als wij in het Nieuwe Testament terechtkomen, bij de apostel Paulus, die ik dan toch moet beschouwen als de belangrijkste man voor ons, omdat hij ons de meeste geschriften heeft nagelaten en van hem wordt ook veruit het meest verteld van zijn geschiedenis, van alle apostelen. Dan moeten we vaststellen dat Saulus van Tarsus zich weliswaar bij gelegenheid een Jood noemt, maar als hij het specificeert en beargumenteert, gebruikt hij het woord meteen niet meer. Dan zegt hij een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin. En bij meerdere gelegenheden brengt hij dat naar voren. En inderdaad, hij is ook letterlijk behorend tot het gelovig overblijfsel uit Juda, dat wil zeggen uit de Joden. Want godsdienstig gezien wordt hij gerekend tot de Joden, dat weerspreekt hij ook helemaal niet. Integendeel, hij laat het zich bij gelegenheid ook aanleunen, maar zeg maar, ik ben eigenlijk, hoor ik bij Benjamin. En dan nog wat. Als de 10 en de 2 stammen van elkaar gesplitst worden, dat wil zeggen als Juda van Israël afwijkt en niet andersom. Onthoud die ook, hè? De Heer was met Israël, de 10, niet met Juda. Nee, lees maar naar die geschiedenis. Het is niet dat de 10 van de 2 afscheuren, het was de 2 werden van de 10 afgescheurd in de praktijk. De Heer was met de 10 stammen van Israël. De Heer stond aan de kant van Jerobeam. En eigenlijk, ja, lees de geschiedenis maar na, dat is echt waar. Dus al zo is Juda van Israël afgeweken, staat er. Heeft een historische achtergrond en tegelijk een typologische, als het er helemaal over gaat. Maar dat wilde ik allemaal nou niet uitleggen. Wat ik wilde uitleggen is dit, het ging eigenlijk alleen om de stam van Juda. De enige stam van Israël die Rehabiam, de zoon van Salomo, tot koning wilde hebben, was Juda. Dat was de eigen stam namelijk. Rehabiam zou sowieso stamoudste geweest zijn van de stam van Juda. En ze waren de enigen die hem als koning erkenden en wilden, want de andere stammen wilden hem niet. Omdat hij veel te zware belastingen oplegde. En het was toen nog niet zo gebruikelijk als tegenwoordig, zal ik maar zeggen. Maar goed. Nee, het is een beeld van de wet. Het is een beeld van de wet, de zware last van de wet. En die andere stammen wilden niet. Dus het zou worden 11 en 1. En toen zei de Heer, maar weet je wat, van die 11 geef ik er nog 1 met Juda mee. Dus Jerobeam, sorry, ik neem nog een klein stammetje van je af. Opdat Jozef altijd een licht zou hebben bij Juda. Een lamp, staat er. Dat wil zeggen, Benjamin behoorde tot Juda en daarmee tot de 2 stammen van Israël. Om het licht van Jozef, het licht van de 10 stammen dus eigenlijk, te brengen bij Juda. Laat hem goed tot u doordringen, want het is andersom dan je wellicht zou denken. Met andere woorden, als wij later een Benjaminiet, en het is de enige die wij kennen in het Nieuwe Testament, een Benjaminiet tegenkomen, Saulus, het is de enige die we officieel kennen. Al wordt door sommigen, worden alle apostelen ervan verdacht Benjaminieten geweest te zijn, maar daar vind ik geen goed argument voor. Van Saulus weten we het in ieder geval. Saulus vertegenwoordigde dus Jozef en het licht van Jozef bij Juda. Nou, dat hij licht was voor Juda weten wij, want overal waar hij kwam, bracht hij het evangelie bij de Joden. Lees het maar na. Waarna de vraag is, maar waar kwam dat licht dan vandaan? Ja, dan zeggen we natuurlijk, nou natuurlijk van Gods wegen, want hij had het van God ontvangen en was het woord van God. Oké. Maar wat betekent dan dat Juda een lamp zou hebben van Jozef? Het antwoord is gewoon dat Saulus de Benjaminiet in de praktijk en naar Gods plan zijn volle broer, namelijk Jozef, de stam van Jozef en dus de 10 stammen vertegenwoordigde bij de 2. Ergo, je moet verwachten, je moet ervan uitgaan dat dus inderdaad de 10 stammen het evangelie al eerder gehoord hadden en aanvaard officieel. En daarna was het Saulus die het evangelie alsnog bracht aan de Joden, waar ook ter wereld. En dat is de geschiedenis. Maar ja, dan zeg ik weer, dat staat niet in het kerkgeschiedenisboek dat u gehad hebt waarschijnlijk. Maar staat wel in mijn kerkgeschiedenisboeken. En dat is een aardige reeks langzamerhand. Van verschillende achtergrond. Ja? Nee, dat is gewoon in de geschiedenis van de splitsing van het Rijk. Maar dan moet ik even zoeken waar het ook alweer staat. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Even kijken hoor. 1 Koningen 11 vers 36. 1 Koningen 11 vers 36. Nee, er staat niet Jozef. Nee, ik citeer het verkeerd dus. Hè. Dat kan allemaal gebeuren. En daarom wordt je ook geacht al die dingen thuis te onderzoeken of deze dingen al zo zijn, hè? Precies, ja. En er wordt aangekondigd dat de Heer het koninkrijk uit de hand van Salomo's zoon Rehabiam zal nemen. De Heer neemt het koninkrijk uit de hand van Rehabiam. Met andere woorden, de Heer kiest niet voor Juda, maar voor de rest van het volk. Er staat in 11 vers 35. Uit de hand zijn zoon zal ik het koninkrijk nemen en ik zal u, Jerobeam, uit de stam van Efraïm, zal ik u daarvan 10 stammen geven. Dan moet je zeggen, hey, dan is er 1 mis, want het zou er 11 moeten zijn. Behalve de stam van Juda zijn het er dan 11. Maar de Heer zegt, nee, 10 vers 36. En zijn zoon zal ik een stam geven. Dat wil zeggen de zoon van Salomo, dat wordt dan Rehabiam. Zal ik 1 stam geven, dat wil zeggen een stam extra. Want die had normaal zijn eigen stam al, Juda. Zal ik een stam geven. En nou staat er letterlijk, bedankt voor de correctie. Opdat mijn knecht David, dat is Juda en de stam van Juda, altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem. Dat wil zeggen, er wordt van de 11 stammen, om zo te zeggen, wordt er 1 afgenomen. En die moet fungeren als lamp bij David. Dat wil zeggen, in Juda dus en bij Rehabiam. En hij vertegenwoordigt dus in de praktijk de 10. Ik citeer het alsof het zo was, maar het staat er niet letterlijk zo natuurlijk. Maar hij wordt van de 11 afgenomen, om zo te zeggen, van Jerobeam, alsnog gegeven aan Rehabiam en gaat met de 2 stammen mee om daar te fungeren als een lamp voor het aangezicht des Heren. Maar de lamp is afkomstig van wat dan inmiddels de 10 zijn uiteraard. Waarbij komt dat Benjamin de enige volle broer was dus van Jozef. Met dezelfde vader en dezelfde moeder. Zodat Saulus de Benjaminiet en de Israëliet meer verbonden was qua afstamming met de 10 stammen van Israël dan met de 2. Heb je dat? En u weet toch hoe het met Jozef was in de tijd, nog verder terug in de Bijbel, maar we staan natuurlijk weer ver over mijn tijd te praten. U weet toch hoe het met Jozef was? Er komen al die broers bij hem, dan interesseerde Jozef niks en zegt, hoe is het met Benjamin? Eerst Benjamin halen. Jozef zorgde voor Benjamin. En Jacob had er zwak voor Benjamin. Om die ging het. En die was er weer niet bij. Ik bedoel, het was ook het nakomertje natuurlijk ook. Enzovoorts. Maar ik houd het er dus op. En dan praat ik even met een paar zinnen het verhaal tot een eind voor vanavond. Ik houd het er dus inderdaad op dat de man uit Benjamin, Saulus, Paulus dus vervolgens, inderdaad het evangelie wel predikte aan de Joden, maar aan de andere kant inderdaad reisde naar West-Europa en dus naar en uiteindelijk naar Engeland, Brittannië, meer specifiek wat inmiddels Londen heet enzovoorts, waar hij het evangelie bracht op grond waarvan hij ook de beschermheilige is, of St. Paul, de beschermheilige is van de stad Londen, en waarom ook daar de grootste kathedraal naar hem genoemd is. St. Paul's Cathedral. Misschien heb ik u dat eerder verteld, ik ben er nog eens wezen kijken. We zijn er trouwens met een reis een keer naartoe geweest, en we hebben ons wild gezocht, maar er was inderdaad daarachter in die tuin, die hof, het park om de St. Paul's Cathedral was ergens een plek in de grond gemarkeerd, omdat op die plek voorheen was St. Paul's Cross. En dat was dus de plek geweest, kruising van wegen vroeger, waar Paulus gepredikt zou hebben. Of het waar is, weet ik niet. Maar hoe verzin je zoiets? En er is trouwens net dit jaar een boek uitgekomen van Raymond Capt. Met als titel Paul, the Missionary. Dat wil zeggen Paulus de zendeling. Ik heb het gelezen en meteen weer doorgegeven aan anderen. Dus ben ik het weer kwijt. Maar daarin wordt het keurig uiteengezet. Heel de levensloop van apostel Paulus, voor zover in de Bijbel vermeld, maar ook voor zover vermeld in de, wat wij dan maar de kerkgeschiedenis noemen, daar staat het hele verhaal weer volledig in. Inclusief zijn ontmoetingen met het Britse vorstenhuis in Rome in die dagen, in de dagen van zijn gevangenschap enzovoorts. Met andere woorden, het is heus nog wel bekend, maar nou ja, het ontgaat ons gewoonlijk. Maar Paulus, als Benjamin niet, vertegenwoordigt dus eigenlijk Jozef en is dan een lamp, is dan een licht voor de Joden. En dat is wat je Paulus ziet doen, het evangelie brengen overal waar hij komt aan de Joden. Niet dat het werkt. Maar ze zullen, net als in de dagen van Jesaja, uiteindelijk tot de conclusie komen dat wel degelijk een profeet des Heren in hun midden geweest is. En daar ging het maar om.
Ik heb van je vader geleerd, zowel van Jozef, maar Jezus in.
Meer dan dat, broeder, maar ik moet nu stoppen, dus dat, ik moet die draad volgende keer opnemen.
Dan weten we dat nog weer allemaal van je vader.
Je kunt voor Jozef Jezus invullen, maar daarmee kom je niet 100% weg. Dat wil zeggen, er zijn dingen die daaraan niet kloppen, omdat het onvolledig is. Want voor Jozef zou in te vullen zijn de gemeente. Het is Christus en de gemeente. Maar ja, mijn vader zei trouwens ook, misschien weet je dat dan ook, dat overal waar in de Bijbel, in het Oude Testament al gesproken wordt over de Messias, de Christus, is dat impliciet de gemeente. Dat wil zeggen, het is niet alleen Christus het hoofd, maar het is de hele gemeente. En men zou dat in de geschiedenis van Jozef ook inderdaad zo toepassen. En eerst moet Benjamin... Nou goed, we hebben het er nog over. Waar was trouwens, weet u nog waar die beker gebleven was? De heilige graal, weet u nog? De avondmaalsbeker. Waar was de beker ook alweer? Zal ik nou eens een ander antwoord geven? In die zak met dat koren van Benjamin. De beker van Jozef. Van wie was de avondmaalsbeker? De avondmaalstafel. Koren, zeg maar brood, koren. En de beker, wijn. Bij Benjamin. Het is een rechtstreekse verwijzing, dus naar Paulus onder andere dan. Hè? Echt wel. Maar goed, je hebt wel voldoende nou, denk ik, om na te zoeken of deze dingen al zo zijn. Dus wij zullen aan het eind van de avond de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen en mogen leren kennen. Dat wij uw woord mogen onderzoeken en daardoor een kijkje krijgen in uw heilsplan en de ontwikkeling daarvan. De voorzeggingen daarvan ook in oud-testamentische tijd. We zeggen u dank voor de rijkdom van dat woord. Zodat we in elk geval tot de conclusie komen dat het niet maar mensenwoord is, maar dat het van uzelf afkomstig is. U als schepper van hemel en aarde, u als degene die een plan ontwikkelt in de loop van de geschiedenis om daarmee tot uw doel te komen. En boven alles danken we u dat we uit de rijkdom van uw genade daar een plaats in hebben gekregen. Dat u ons reeds nu getrokken hebt uit deze tegenwoordige wereld en ons gemaakt hebt tot eerstelingen, en tot koningen en priesters, één Christus, dat u ons gemaakt hebt tot erfgenamen, samen met de Heer Jezus, zodat wij een hemelse burgerschap hebben ontvangen en zodat ook een hemelse erfenis ons wacht. Wij zeggen u dank dat we mogen vooruitzien naar die geweldige dagen, waarin uw heerlijkheid alsnog zal geopenbaard worden aan Israël en de volkeren. Wanneer alsnog u zich zult openbaren, opdat u verheerlijkt zult worden om wat u gedaan hebt in het verleden, maar ook om wat u nog zult doen in de toekomst. Wij danken u dat we in afwachting van die toekomst aan uw hand door het leven mogen gaan. Met inwoning en leiding van uw geest.